Geliefde gemeente, naar schatting heeft 1% van de bevolking er last van. En dat is van stotteren. Dat is voor degene die het heeft vervelend. Zeker als er ook nog mensen in je buurt zijn die erom lachen, die je erom plagen. Ik heb de indruk dat dat tegenwoordig gelukkig wel minder is als vroeger. Maar het blijft toch vervelend. En als het heel ernstig is, dan kan iemand er ook therapie voor volgen. Dat soort middelen zijn er dan gelukkig ook. En ik heb wel eens gehoord dat een van de meest geslaagde therapieën is dat als iemand er echt niet uitkomt, dat hij dan maar moet proberen om te zingen wat hij wil zeggen. Want dat is iets wat trouwens in elk land op aarde zo is, in welke taal iemand dan ook moeite heeft om zich te uiten. En hij stottert, maar als hij zingt, heeft hij het niet. Zingen gaat het best. Dat is een gedachte die ik kreeg toen ik bezig ging met het voorbereiden van Filippenzen 2. Een heel prachtig en ook een heel praktisch gedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan Filippi. En dat praktische, dat ziet u al meteen als u kijkt naar het opschrift van dit hoofdstuk. Tenminste in de versie die ik hier voor me heb staat: vermaning tot eensgezindheid en tot nederigheid. Een iegelijk zie niet op het zijne, staat er in vers 4. Een iegelijk zie ook op hetgeen van een ander is. Dus een waarschuwing om niet egoïstisch te zijn. Niet altijd alleen maar in jezelf te denken. Heb nou ook oog voor die ander. En als het moet en als het te pas komt, cijfer je dan ook maar eens weg voor een ander. Zoek het heil van die ander. Zoek het goede voor je naaste. Heel praktische stof. Maar als Paulus daarover begint, gemeente, dan wordt het op een gegeven moment ook hele diepe stof. Want dan gaat hij tot aansporing van die Filippenzen, gaat hij een voorbeeld geven van een zelfverloochening die zijn weerga niet kent. Er is iemand geweest, jongens en meisjes, die heeft zichzelf weggecijferd zoals niemand dat ooit heeft gedaan. En dat is de Heere Jezus, die daarom mens geworden is. De Zoon van God wordt mens. Incarnatie. Vleeswording. En dat is zo'n geheimenis. Zo'n mysterie. Wie zal dat nou kunnen bevatten? Dat als je erover gaat spreken, zoals Paulus gaat doen, als je erover wilt preken, zoals we vanmorgen hopen te doen, dan ga je bij wijze van spreken stotteren, stamelen. En dan kunnen we het maar het beste doen, zegt Paulus, wat de therapeuten vandaag aan stotteraars aanraden. Ga dan maar zingen. Beetje jammer dat je in geen enkele Bijbelvertaling dat trouwens terugziet. Maar als je het Grieks erbij pakt, zie je het meteen. Dat stukje van vers 5 tot en met vers 11 springt in. Het heeft ook in de grondtekst de aanblik van een vers. Van een gedicht. Het moet een oud-christelijk lied zijn, wat ze in de gemeente van Filippi misschien wel zongen. Zoals wij dan ook psalmen die ons bekend voorkomen verwerken in de gebeden en in de preken. Zo gaat Paulus in zijn preek, in zijn brief, ook een vers citeren. En gaat hij zingend getuigen van wat we als thema boven de prediking schrijven: het mysterie van de incarnatie. Hij gaat over nog meer natuurlijk zingen, want het is niet alleen de vernedering, maar ook de verhoging van de zaligmaker waarover hij zingt. Maar nou letten we op deze zondag na het kerstfeest alleen eens even op dat eerste. Het mysterie van de incarnatie. 4 korte gedachten. Wie Christus was, wie Christus werd, wat Christus geeft en wat Christus vraagt. Hopelijk niet te moeilijk voor de kinderen. Want het is best een moeilijk thema. Mysterie van de incarnatie. Wat is dat nou? God wordt mens. Maar vier dingen. Wat Christus was, wat Christus werd, wat Christus geeft en wat Christus vraagt. Nou gemeente, we gaan dus eigenlijk vanmorgen nog eens even verder met wat we op de kerstdagen ook hebben gedaan. Nadenken over dat geheim wat ons in de afgelopen week vanuit Lucas is verkondigd. En Lucas doet dat, we zeiden dat al tegen elkaar, hij doet dat van onderaf, vanuit Bethlehem, vanuit de velden van Efrata, met Maria en Jozef en de herders en de schapen en de engelen. We zien het helemaal voor ons. En dan wordt vanuit Lucas trouwens ook heel erg benadrukt, wat doet dat nou met die mensen, dat de Heer Jezus gekomen is, wat doet dat met de omstanders? En dat is heel verschillend natuurlijk. Wat doen de mensen in Bethlehem ermee? Wat doen de herders? En wat doet Maria? Ze bewaart al deze dingen, overleggende die in haar hart. Maar nou zouden we het natuurlijk op een hele andere manier ook kunnen benaderen. Als je het nou eens van de andere kant gaat bekijken, niet van onderaf, maar van bovenaf. En vanuit die persoon van de zaligmaker. Wat heeft Kerstfeest nou betekent voor hem? En dan moeten we dus niet op aarde beginnen, maar dan moeten we in de hemel beginnen. En dat is vanaf het begin van de preek, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie er ook wat van mogen meemaken. Dat is vanaf het begin van de preek een aanwijzing. We hebben het hier over een unieke persoon. De Heere Jezus is zoals niemand is. Want om met zijn levensverhaal te beginnen, laten we het zo eens zeggen, met zijn levensbeschrijving, dan moet je niet beginnen bij zijn geboortedatum. Zo gaat het met ons wel. Als er ooit een boek verschijnt over iemand die een beetje bekend is in de wereld of in de kerk, iemand gaat daar een biografie over uitgeven. Op de eerste bladzijde staat, hij werd daar en daar geboren op die en die datum. En dan begint het verhaal. Maar nu, gemeente, moeten we verder terug. Ja, ook verder terug dan die 9 maanden dat hij in de buik van Maria is gegroeid. Dat zou je natuurlijk over een mens ook nog kunnen zeggen, een gewoon mens. Hoe is dat dan gegaan, de zwangerschap? Dan krijg je hooguit wat medische details, maar iemand zelf die doet nog niks en die zegt nog niks. Maar nou gaat het bij de Heere Jezus nog verder terug. Ik heb geen bestaan, gemeente, voor mijn conceptie, voordat ik ontvangen ben in de schoot van mijn moeder. Daarvoor is er niks, wat mij betreft. Maar wat Christus betreft, wel. En dat viel mij nou van de week op toen ik dat in Filippenzen zwart op wit zag staan. Dat staat hier zo duidelijk beschreven dat dat zo is. Dat die er al was voordat die op aarde geboren werd. Dat je je eigenlijk dan begint af te vragen, zo al mediterend in je studeerkamer. Hoe is het nou toch mogelijk dat er ook nog mensen bestaan die zeggen dat is niet waar? We hebben het al vaker in de preek met elkaar gehad over Jehova's getuigen. Ja, het zijn aardige mensen, moet ik u zeggen. We hadden er van de zomer een paar naast ons staan op de camping. En ze zijn ook gewoon aardig, natuurlijk. Iedereen is aardig. Maar die mensen hebben wel een fatale dwaling. Een fatale dwaling als ze zeggen, Jezus is alleen maar een schepsel. Zijn leven begint in Bethlehem. Waarom is dat een fatale dwaling? Omdat die dan mijn zaligmaker niet kan zijn, kinderen. Een gewoon mens en niks meer dan een mens kan mij niet van mijn zonde afhelpen. En ik vond het treffend wat Johannes Calvijn aantekent als die van de teksten die we nu voor ons hebben zegt. Wie niet ziet dat hier de eeuwige godheid van Christus klaarlijk bevestigd wordt, die moet wel geheel blind zijn. En zo is het ook, gemeente. Vandaar dat de apostel Johannes later van mensen zoals die Jehova's getuigen kan zeggen, je moet ze niet in huis ontvangen, dat wil zeggen, je moet ze niet de kans krijgen om hun zaad rond te strooien en om hun dwalingen te verkondigen, want het is fataal, het is zielsbedervend en het is trouwens ook onterend voor de Heere Jezus. Dat is trouwens met elke dwaling, gemeente, moet u maar eens over nadenken. Iemand die dwaalt en die afwijkt van wat er in het woord staat, doet altijd iets af van de eer van God en van de grootheid van de zaligmaker. Altijd. Dan kunt u een dwaling duidelijk aan herkennen. Wordt Jezus er groter van wat die man zegt, of wordt hij er kleiner van? Krijgt God meer eer van wat die mevrouw beweert, of krijgt hij minder eer? Dat is altijd een goede toetssteen. Nou, misschien dat iemand wel zegt, dominee, ik heb wel een idee hoe dat komt dat mensen het ook in Filippenzen 2 niet zien, wat er van de Heere Jezus nou precies wordt beleden. Want dat zit er misschien wel in dat woord waar vers 6 mee begint, dat woord gestaltenis. Daar heb je toch het idee, ja, hij ziet er wel uit als God misschien, gestaltenis Gods. Maar is dat niet alleen maar de buitenkant? Zo mag u dat woord niet lezen, gemeente. Gestaltenis, dat is niet een masker wat iemand opzet en toen leek die op een ander. Het woord wat Paulus hier gebruikt in de grondtekst, dat zegt, die gestaltenis geeft nou helemaal weer hoe die nou ook van binnen is. Het is een passende buitenkant bij zijn goddelijke binnenkant. De gestaltenis Gods. En daarom is die echt God. Tot in het diepst van zijn hart. Net zoals het woord trouwens in vers 7 ook gebruikt wordt natuurlijk. Daar staat hetzelfde woord. En dan staat er de gestaltenis van een dienstknecht, de mensen gelijk geworden. Maar dat betekent toch ook dat hij echt mens werd. Niet alleen dat hij eruit zag als een mens. Nee, hij was vanaf dat moment helemaal mens. En zoals de Heere Jezus dus geen namaakmens is geweest, is die ook geen namaak God. En trouwens, vers 6 zegt het klip en klaar. Goden even gelijk. Nou begin ik al te stotteren, gemeente. Maar wat moet je daar nou van zeggen? Wat betekent het nou dat de Heere Jezus altijd gelijk is geweest aan God? Dat zijn hele bestaan, zijn hele leven, al zijn gedachten, al zijn woorden, al zijn daden, zijn hele verschijning en zijn hele uitstraling goddelijk geweest zijn. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Nicea zei het ons voor donderdag. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En ik zei u net, gemeente, zing met het oog daarop nou ook eens een keer Psalm 104. Dat God en dat geld van God de Vader, wat daar gezegd wordt, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. Maar stelt u zich voor dat God voor Bethlehem ook van de Zoon van God. De wolken steeds gereed op uw geboom, op het hoogst vereerd dat zij haar koning dragen. Ziet u er wat van, gemeente? Kunt u zich iets erbij voorstellen? Gij wandelt op de vleugelen van de wind. En een geestenheer maakt gij uw afgezante. Het geldt niet alleen de Vader, maar als Filippenzen 2 waar is, en het is waar, Gode even gelijk, dan gold dat dus ook voor de Zoon van God. Zullen we dat bedenken, gemeente? De volgende keer als je dat mooie lied zingt, welk een vriend is onze Jezus. Mag je zingen hoor. staat in Johannes 15 dat je dat mag zingen. Ik heet u niet meer dienstknechten, ik heet u vrienden, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar zult u nooit van de Heere Jezus een vriendje maken? Hij is het woord, de logos, de tweede persoon, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, zegt later de Hebreeënschrijver. En dan is er eerbied op zijn plek. Misschien hebben we dat in onze tijd wel nodig om dat weer nadrukkelijk tegen elkaar te zeggen en om dat weer eens klip en klaar tegen elkaar te zeggen. Want wij hebben in onze tijd natuurlijk veel oneerbiedigheid gemeten. Heel de wereld heeft een mond vol van respect hebben, maar wie heeft er nog respect voor God en goddelijke zaken in 2014? En wij moeten oppassen dat we er ook niet een tik van meekrijgen van die tijdgeest die voor iedereen respect wil hebben, behalve voor Jezus. En behalve voor het evangelie van Jezus. Hij is vol liefde, gemeente, deze Jezus. En zo mag ik hem u prediken vanmorgen. Maar ik zeg er u bij, hij is ook ontzaggelijk. Kijk maar wat er gebeurt als aan het eind van de Bijbel zijn liefste discipel hem op Patmos ziet. Als hij die goddelijke glans weer helemaal aan zich heeft. En als die hem dan ziet en als die hem dan hoort. En dan zegt Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zo ontzaggelijk is de majesteit van Gods Zoon. Dat maakt het evangelie, wat ik u ook vanmorgen mag verkondigen, wel ernstig, gemeente. En ook dringend. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne. Ja, als dat het eerste is wat we vanmorgen van de Heere Jezus te horen krijgen, dan begrijpt u natuurlijk wel waar ik dat thema vandaan haalde. Het mysterie van de incarnatie. Want dat wordt dan toch een mysterie. Dat de Christus van vers 6 de Jezus van vers 7 is geworden. Dat is op allerlei manieren een mysterie. Alleen al als je het gaat hebben over wat er nou precies gebeurd is tussen vers 6 en tussen vers 7. Tussen het moment dat hij nog in de hemel is en het moment dat hij in de kribbe ligt. Wat is daartussen gebeurd? Ja, het staat hier in vers 7. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat moet je heel letterlijk nemen. Vernietigd, nietig gemaakt, klein gemaakt. Hij bleef wel God, maar alles wat er aan hem te zien was, dat hij God was, dat legt hij af. Zijn glans, zijn glorie, zijn uitstralende heerlijkheid, dat legt hij allemaal af. En dat zorgt vervolgens voor grote verschillen in de manier waarop mensen naar de Heere Jezus kijken. Kijken mensen vanaf de kribbe met geloofsogen naar hem, dan krijg je Johannes 1 vers 14. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Dat ziet het geloof ook in de kribbe. Dat ziet het geloof ook tijdens zijn rondwandeling. Dat ziet het geloof zelfs aan het kruis. Maar zonder geloof, dan krijg je Jesaja 53 vers 2. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte, geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ik heb nog een mysterie voor u, gemeente. Niet alleen wat er dan precies gebeurt, hij vernietigt zich. Nou, daar kun je al weinig van zeggen hoe dat dan is gegaan. Maar hoe die dan vervolgens het ene blijft en het andere wordt. Hij was God en hij werd mens en hij bleef God. En hij krijgt er kennelijk een natuur bij. Twee naturen. Hoe zit dat? Ook weer iets, gemeente, waar men vanaf de vroege kerk mee geworsteld heeft. Waar verschillende mensen hun mening over gegeven hebben. En toen kreeg je als vanzelf weer dwalingen. En toen moesten de vaderen bijeenkomen. Misschien weten sommige catechisanten het nog. Nog niet zo lang geleden behandeld. Het concilie van Chalcedon, 451. Hoe zit het met de twee naturen van Christus? Kun je er wat van zeggen? En weet u wat de vaderen er toen van gezegd hebben? Ze zeggen het helder, maar ze zeggen het ook eerbiedig. Ze zeggen het duidelijk, maar je voelt ook terughoudendheid. Weet je wat je van die twee naturen van de Heere Jezus kunt zeggen? Ze zijn ongedeeld en ongescheiden, maar ze zijn ook onvermengd en onveranderd. Ja, maar zegt er nog eens wat meer van. Want, nou zegt u alleen maar wat het niet is. On. Hoe zit het dan wel? Onze vaderen hebben gezegd, gemeente, hier houden wij eerbiedig halt. Dit is wat we kunnen zeggen. Hij is in één persoon, God en mens. En voor de rest moeten we eerbiedig buigen. Ik zeg u dan ook nogmaals, gemeente. Past u op voor mensen. Past u zelf trouwens ook op voor die neiging. Om alles te willen verklaren. God is zo groot, jongens en meisjes. Dat je hem daarom niet kunt begrijpen. Het is helemaal niet erg als hier een kind in de kerk is. Die zegt, dominee, er zijn zoveel dingen van het geloof. Ik geloof het wel, ik wil het ook graag geloven, maar ik snap er helemaal niks van. God is een geest, God is eeuwig, God was er altijd al, God is drieënig, de Heere Jezus werd mens, hij bleef God. Ik hoor het allemaal wel met de kerstdagen, ik heb het allemaal meegezongen, maar ik snap er eigenlijk niks van. Zal ik je wat vertellen, kinderen? Dominee snapt het ook niet. Ik preek het wel, maar ik snap er niks van. En we geloven het toch. God is zo ontzaggelijk groot. En de Zoon van God is ook zo ontzaggelijk groot. En nou werd Hij zo ontzaggelijk klein. Dat is nou kerst. Zichzelf vernietigd. Daarmee is dat mysterie nog niet uitgeput, gemeente. Want als we nou eens vragen naar het waarom. Waarom heeft de Heere Jezus nou gedaan wat hij hier doet? Zichzelf vernietigt. Want wie wil dat nou? Wie wil nou wat de Heere Jezus heeft gedaan? Wie zou dat nou ook willen doen? Terwijl aan het eind van vers 6 stond, het was voor hem geen roof. Hij hoefde het geen roof te achten om goden even gelijk te zijn. Dat betekent eigenlijk, hij heeft dat niet krampachtig voor zichzelf gehouden. Blijf eraf, ik ben Gods zoon en dat wil ik altijd blijven. En ik heb heerlijkheid in de hemel en iedereen moet voor me buigen en dat wil ik per se houden. Dat is een roof achten. En dat heeft hij nou niet gedaan. Hij heeft de prijs gegeven. Niet zijn godheid. Wel zijn gestaltenis. En hij heeft het zo radicaal gedaan. Dat vervolgens de mensen tegen hem konden zeggen. Volgens mij bent u helemaal niet Gods zoon. Dat is een bewijs, gemeente, dat de Heere Jezus dat heel radicaal gedaan heeft. Hij was God even gelijk. Dat kon iedereen in de hemel kon dat zien. Alle engelen zagen het. En alle mensen die toen al zalig geworden waren. En ze hebben zich voor hem neergebogen. En dan komt hij op aarde. En dan is hij zo vernietigd. Dat de fariseeën kunnen zeggen. U liegt. En dat heel veel mensen zeggen. U bent een bedrieger. U denkt dat u Gods zoon bent. En dat is godslastering. Want u bent gewoon die zoon van die timmerman. drie straten verderop. Nou, wie heeft dat er nou voor over, gemeente? Dat is ook een vraag. Als we nou eens even ons eigen hart ernaast leggen. Hoe ga ik nou om met mijn positie? Hoe gaat u om met bijvoorbeeld zoiets als erkenning? Een mens wil graag erkend worden. Hij wil graag voor vol aangezien worden. Hij wil respect krijgen. Nou, wie wil dat nou allemaal loslaten? Vergelijk het dus even, gemeente, met iets overhebben voor een ander, bijvoorbeeld voor een familielid. Je hebt wel eens mensen, dat lees je wel eens in de krant, die hebben zoveel liefde voor een broer of zus of hun vader of hun dochter. Dan staan ze bijvoorbeeld een orgaan af voor zo iemand. En dan zeg je, nou, dat is wel heel ingrijpend, maar ik snap er ergens wel wat van. Als je iemand die je heel lief is daarmee kunt helpen, zijn leven misschien wel redden. En je geeft een nier weg, je hebt er toch twee. En dat heb je dan voor je dochter of voor je vader over. Ja, wel voor iemand uit de familie, gemeente. Zou u een nier over hebben voor een gewonde jihadist uit Syrië? Iemand van IS, zou je daar je nier voor afstaan? En nou ben ik nog heel zwak een voorbeeld aan het maken, maar nou hebben we het hier over iemand die stond niet iets af, iets, een klein stukje. Maar iemand die zichzelf ervoor over had. Zichzelf met zijn hele bestaan vernietigde. Niet voor lieve familieleden, maar voor vijanden. Mysterie. Eigenlijk is er maar één verklaring mogelijk, gemeente, en dat is Psalm waar de dienst van morgen mee begon en waar morgen de begrafenis van broeder Noorland over gaat. Waarom is het nou dat God zijn zoon zond en dat die zoon zich liet zenden? Om het eeuwig welbehagen. Vanuit die grondeloze barmhartigheid die de Vader en de Zoon tegenover zondaren kennen. De geestgemeente wil het ons verklaren. En dan stel ik de volgende vraag maar aan de tekstgemeente. Niet alleen wie was Christus en wie werd Hij, maar wat geeft Hij in deze weg? Wat levert dat nou op dat de Heere Jezus dit heeft willen doen ten behoeve van vijanden? Nou, gemeente, dan zou ik het zo kunnen zeggen. Dan krijgen de namen die de Heere Jezus hier in deze tekst draagt, die krijgen inhoud. Het woord wordt vlees. De Zoon wordt Christus. En wat is Christus? Ik kijk weer naar de catechisanten. Dat zijn drie dingen, dominee. Profeet, priester, koning. Profeet om je te ontdekken en om je te onderwijzen. Priester om voor je te betalen en voor je te bidden. Koning om je te regeren en je voor te gaan in de strijd tegen de zonde. Ja, hij wordt ook dienstknecht, staat er in onze tekst. Hij neemt de gestaltenis van een dienstknecht aan. Van wie dan? Van wie is hij de dienstknecht? Nou, allereerst van God. Vergeet u dat niet. De Heere Jezus is eerst en vooral Zoon van de Vader en de knecht des Heren. Zijn welbehagen moet uitgevoerd. Zijn wil moet volbracht. Zijn wet moet vervuld. Zijn recht moet bevredigd. Maar dat is weer zo'n wonder, dan wordt de dienstknecht van de Vader meteen ook dienstknecht van mens. En dat gaat ver hoor, gemeente. De Statenvertaling heeft het netjes vertaald natuurlijk, dienstknecht. Maar er staat doulos, dat betekent gewoon slaaf. Die koop je voor een paar centen op de markt in Rome, slaaf. Iemand die geheel ter beschikking staat van een ander. een levend stuk bezit. Dat is een slaaf. Het was omdat hij Jezus wilde worden, gemeente. Zo heet hij toch ook in onze tekst. Omdat hij zich helemaal wilde geven om zaligmaker te zijn. Ik kwam nog een mooie verklaring tegen bij een kerkvader. Heel lang geleden, jongens en meisjes, was er een man die kon zo mooi preken dat ze hem de gouden mond noemden. En dat klinkt in het Grieks als Chrysostomos. Beroemde prediker uit de 4e eeuw. En die man die zegt, weet je wat vernietigd betekent? Hij heeft er weer een andere verklaring voor. Zichzelf vernietigd, dat is dat iemand zijn hele bezit aan de armen geeft. Zich helemaal uitverkoopt. En hij houdt niks over voor zichzelf. Dat is, zegt Chrysostomus, vernietigd. En moet weer denken aan die tekst van het kinderkerstfeest. Gij weet de genade van de Heere Jezus, dat hij om uwentwil arm werd daar hij rijk was. En dan is het toch ook, gemeente, voluit evangelie wat wij vanmorgen horen. Ik preek u geen dogmatiek, ik preek u geen theorie, ik preek u geen verhaal. Ik preek u evangelie, want wat hier wordt gezegd, wat Paulus hier zingt, anders komt hij er niet uit. Dat is wat ons wordt verkondigd om het ons aan te bieden, gemeente. Er is iemand die wil zijn hele bezit aan de armen weggeven. Hoort u het? Er is iemand op aarde gekomen die wil wat aan u kwijt. Geen aalmoes, geen halve euro, maar zijn hele hebben en houden. Hij heeft niet iets vernietigd, maar zichzelf vernietigd. Nou zegt iemand, dat is wel een enorm aanbod, dominee, als ik er nou eens over nadenk. Ik heb het natuurlijk wel vaker gehoord in de kerk, maar dat is me toch een aanbod. Jezus geeft zich helemaal prijs en biedt zich helemaal aan vijanden. En daarom is het ook, gemeente, dat het zo weinig kost. Ik bedoel, dat het u om niet wordt aangeboden, dat is omdat hij er zoveel voor over had. Begrijp je dat, kinderen? Hoe meer er al betaald is voor iets, hoe minder er overblijft als restschuld. En als iemand nou alles geeft wat nodig is, wat blijft er dan over om zelf nog te betalen? Als iemand zichzelf vernietigt, verder kon die niet gaan, alles gaf die weg, wat blijft er dan over om zelf bij te dragen? Niks. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. Maar zou dat voor mij ook nog kunnen, dominee? Kijkt u nog eens even naar die laatste halve zin van vers 7. Dat is ook iets waar je overheen leest natuurlijk, want dat heb je al 100 keer gehoord. Dat het kerstfeest ook betekent dus, hij is de mensen gelijk geworden. Bent u ook een mens? Dan leest u in deze tekst dat het voor u ook kan. Gods zoon lijkt sinds Bethlehem sprekend op u. En toen moest ik denken aan dat oude verhaal, dat is al een middeleeuws verhaal, dat de kinderen misschien ook wel kennen. Er zijn ook wel boeken van geschreven over de pauper en de prins. Twee jongens die sprekend op elkaar lijken in die geschiedenis. En dan is de een een bedelaar en de ander is een prins in een paleis. En op een gegeven moment komen ze elkaar tegen en die prins wil wel eens een keer zien hoe dat er buiten dat paleis uitziet en hoe dat leven van de gewone mensen gaat. En die bedelaar die wordt dan met de kleren van de prins aangekleed en voor een dag of wat wisselen ze met elkaar van plek. Niemand die het zag, want ze leken zo sprekend op elkaar. De prins werd pauper en de pauper werd prins. Dat wil het kerstkind u geven, gemeen. Daarom werd hij de mensen gelijk. Dat biedt hij u aan en neemt u het alstublieft aan. Met een verbroken hart en met lege handen. Daarom werd hij een mens. Om mensen te kunnen zaligen. Maar heb ik ook nog een vierde punt, gemeente. Een vierde punt dat ons zegt, mensen, om dat evangelie aan te nemen kost niks, want het kostte hem alles en er blijft gewoon niks over om te betalen. Alles is al gedaan. Ook omdat hij na zijn menswording nog veel verder ging met zijn vernedering, tot in de dood des kruises, wat er nog af te betalen viel, is op Golgotha afgerekend. En ook kostte toch nog wat. Maar schrikt u niet, hoor, gemeente, wat ik u dan in het vierde punt ga zeggen is geen naheffing waar u van op uw hoofd krabt en zegt, dan moet ik dat toch nog betalen. Ik had er niet meer op gerekend en dan komt er toch nog een brief op de mat. Nee, het is iets waarvan alle mensen die Christus aangenomen hebben zeggen, Heere, natuurlijk hoort dat er ook bij. Natuurlijk, dat is geen afbetaling. Dat is niet een extraatje, toch nog zelf bijdragen. Dat is iets wat hoort er nou eenmaal gewoon bij. Wat hoort er dan bij? Wat Christus van je vraagt. En dan kijk ik weer even naar het opschrift van hoofdstuk 2. Vermaning tot eensgezindheid en nederigheid, waar het in vers 4 mee startte. Dat gevoelen zij in u, dat ook in Jezus Christus was. Een iegelijksie niet op het zijne, maar een iegelijksie ook op hetgeen der anderen is. Nou, heb je zo'n voorbeeld van zelfverloochening gehad. En daar leeft u van, kerk des Heren. Daar moet u het van hebben, nu en tot in eeuwigheid. Van de zelfvernietiging van de Zoon van God. En nou u. Zoals Augustinus het ons op het kerstfeest zei. Weet u het nog, vrijdag? God is al nederig. En dan moeten wij het nog worden. En dat is een hele praktische toepassing van kerstvieren. Wie echt kerst gevierd heeft, daar kun je ze ook aan herkennen in Sliedrecht komende week. Welke mensen hebben nou echt kerst gevierd? Mensen die oog krijgen voor het belang van een ander. Die oog krijgen en hart krijgen voor de ziel van een ander. En hoe ver moet dat dan gaan, dominee? Moet ik me dan ook, zoals het hier stond, mezelf vernietigen, zodat een ander alles krijgt? Ik geloof niet, gemeente, dat dat is wat God van ons vraagt. Dat vroeg hij er maar van één. Er is er ook maar één die borg kon zijn en wilde zijn. Nee, maar de opdracht die wij krijgen is al moeilijk genoeg, hoor, gemeente. Niet om je naaste lief te hebben zoveel dat je jezelf helemaal vergeet. Maar om je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is al een hele opdracht voor een egoïstisch kind van Adam. Maar dat is dan wel, gemeente, wat erbij hoort, zegt Filippenzen 2. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo'n geestelijke toepassing. Eigenlijk had ik op een wat diepzinniger eind van de preek gerekend. En nou gaat het over naaste liefde. Jezelf over hebben voor een ander. Ook eens om die ander denken. Dat ook laten merken. Ik zoek het goede voor je. Ik sta niet op mijn strepen. Ik wil niet altijd gelijk hebben. Ik moet niet altijd mijn zin hebben. Maar dat je je kwetsbaar opstelt, weerloos opstelt, het hart van die ander probeert te bereiken. Is dat nou de laatste toepassing van vanmorgen? Gemeente, dat is volgens Paulus wel een geestelijke toepassing. Die twee dingen houdt hij heel dicht bij elkaar. Jezus als borg uit te schilderen en hem als voorbeeld na te volgen. Kijk, wie het tweede zonder het eerste preekt, wordt oppervlakkig. Dat ben ik ook met u eens. Maar wie het eerste zonder het tweede preekt, wordt egoïstisch. Het hoort bij elkaar. De verticale lijn en de horizontale lijn. En daarom is het toch uiteindelijk, gemeente, een preek met twee spitsen. Gaat u met twee vragen naar huis vanmorgen. Allereerst, hoe is mijn relatie met Jezus? Hoe is mijn band met dat woord dat vlees werd, die zonen Gods die zichzelf vernietigde? Of is er helemaal geen band? Maar dan kan het vandaag nog anders worden. Want hij ging zo ver dat u er niks meer aan toe hoeft te voegen. En die andere vraag, hoe is de band met mijn naaste? Is die naaste in beeld sinds kerstfeest? En is dat iets wat voortvloeit, wat natuurlijk voortvloeit uit wat ik van Jezus heb gekregen? Kijk, gemeente, vandaar dat ik aan het begin van de preek zei, dan moeten er eigenlijk twee antwoorden op de prediking klinken. Eerst die diepe verwondering van een Maria die in haar lage staat de Heere Jezus op zich af ziet komen. Hij buigt zich zo diep neer dat hij naast haar komt zitten. En straks aan het eind van de dienst die tweede beantwoording. Dat die liefdegeur elk tot liefde moet nopen. Vanaf het hoofd van de hoge priester. Tot in al zijn ledematen. Amen.